Eerlijk bekennen vanmorgen dat ik de mosterd heb gehaald voor deze boodschap bij broeder John Piper. Om de heel eenvoudige reden dat ik tijdens onze reis een toespraak van hem heb gehoord van een conferentie. En voor mij was het een geschenk uit de hemel, omdat ik ontdekte dat ook hij van in zijn studententijd bezig was in zijn gedachten met een overtuiging waarvan ik zelf de laatste jaren meer en meer overtuigd van ben geworden. Maar misschien weet je dat niet zo goed, maar onder de mensen die met de Bijbel bezig zijn, Bijbeluitleggers en theologen, zo je het noemen wilt, is er de afgelopen 200 jaar al fel gedebatteerd en gediscussieerd over het feit of het onderwijs van de apostel Paulus en het onderwijs van de Heer Jezus tijdens zijn leven, of dat dan nu wel dezelfde boodschap en hetzelfde onderwijs is. Kijk, Jezus, zo wordt er dan gezegd, die verkondigde de boodschap van het koninkrijk. Maar door zijn verwerping en zijn kruisiging is het koninkrijk niet doorgegaan. En uiteindelijk zijn de apostelen na de opstanding van de Heer Jezus de boodschap van het evangelie van de genade in de Heer Jezus Christus gaan verkondigen, de boodschap van de gemeente. Sommigen zijn er echt van overtuigd dat de rechtvaardiging op grond van geloof, wat apostel Paulus dan vooral centraal staat, dat wel de kern is van de verkondiging van Paulus, maar niet van de Heer Jezus. En eerlijk gezegd ben ik daar voor mezelf absoluut niet van overtuigd. Integendeel, ik geloof zelfs als we zo de schrift gaan lezen, en voornamelijk dan het onderwijs van de Heer Jezus, dat wel tekort doet aan zijn onderwijs, want als zijn onderwijs betreffende het koninkrijk niet van toepassing is voor ons in directe zin, wat is dan de waarde van zijn onderwijs? Ik denk dat een heel gevaarlijk uitgangspunt is om daar zo over te denken. Maar ik wil absoluut niemand met de vinger wijzen. Als er één iemand is die ik met de vinger moet wijzen vanmorgen, dan is het net zoals de tollenaar ikzelf. Want ik ben zelf iemand die in een nabije verleden vaak heeft mensen erop gewezen dat bepaalde stukken die de Heer Jezus heeft onderwezen niet bedoeld is voor ons, maar bedoeld was bijvoorbeeld voor de Joden, om maar iets te zeggen. Dus ik wijs absoluut naar niemand in deze morgen, enkel naar mezelf, zoals de tollenaar, zoals we dit gelezen hebben. Dus de vraag van morgen is de verkondiging van de Heer Jezus, is de boodschap van de Heer Jezus dezelfde of die van de apostel Paulus? En ik denk dat de kern van de boodschap van het onderwijs van Paulus mag samenvatten met wat we vinden, de meeste van ons wel kennen, in Romeinen hoofdstuk 5, waar Paulus zegt, wij dan gerechtvaardigd op grond van geloof, hebben vrede met God door onze Heer Jezus Christus, door wie wij ook de toegang verkregen hebben door het geloof tot deze genade waarin wij staan. Dat is het bijzondere van het werk van de Heer Jezus Christus, dat Paulus duidelijk onderstreept. Maar hoe kan een mens dan gerechtvaardigd worden volgens de Heer Jezus? Wat heeft de Heer Jezus daarover gezegd? Verkondigde de Heer Jezus evenzeer dat rechtvaardig van staan voor God, dat dat niet op grond van eigen werken is, maar buiten de mens om, op grond van een gerechtigheid die ons deel wordt, die ons toegerekend wordt, Jezus gerechtigheid, op grond van geloof. Nu misschien zeg je, ja, waarom is dat nu zo belangrijk om er vanmorgen bij stil te staan? Wel, ik denk dat dat enorm belangrijk is. Want als je de Heer Jezus nog niet kent en hem wilt leren kennen, of als je de Heer Jezus al toebehoort, zoals bij velen hier het geval is, dan verlang je om hem steeds beter te leren kennen. En dan is er één plaats waar we daarvoor terecht kunnen, en dat is in de vier evangeliën die ons gegeven zijn, die ons wel degelijk en heel betrouwbaar duidelijk en helder beeld geven van wie Jezus werkelijk is, wat hij heeft gedaan, wat hij heeft geleerd en gesproken. Als wij tenminste, dan wil ik er meteen bij zeggen, op een verantwoorde manier met elkaar onder de leiding van Gods geest het woord van God lezen en overdenken. Kijk, de evangeliën, die zijn voor ons christenen een bijzondere, uitnemende schat, die ons voor een levenslange uitdaging plaatsen om, net zoals we gezongen hebben in ons lied uit Psalm 1, die woorden bij dag en bij nacht te overdenken en zo langs deze weg Jezus beter, steeds beter te gaan leren zien en steeds beter te leren begrijpen. Opdat onze blijdschap En onze liefde voor de Heer Jezus steeds zou groeien en toenemen. En onze gemeenschap ook met hem steeds inniger en intenser wordt. Dus ik denk dat het enorm belangrijk is. Want ik geloof dat dat een van de hoofdredenen is waarom de Heer God ons die vier evangeliën heeft geschonken. In deze vier evangeliën kunnen we de Heer Jezus, onze Heer en Heiland, ontmoeten. Daarin kunnen we zijn schoonheid en zijn heerlijkheid samen met elkaar aanschouwen, zodat we hierdoor gemeenschap hebben en in dit leven gaan leven vanuit die gemeenschap, zodat we Jezus Christus van daaruit steeds beter leren kennen en begrijpen naar wat hij heeft gedaan en naar wat hij heeft gesproken. Ik denk dat dat de enige manier is om een waarheidsgetrouw beeld te hebben van de Heer Jezus. Zodat wanneer we straks oog in oog met de Heer Jezus komen te staan, dat zal iedere mens doen, dat we dan niet uiteindelijk voor een verrassing komen te staan en dat we geen vreemde Heer zullen ontmoeten. Nu, ik wil met u samen een stukje overdenken wat we gelezen hebben uit Lucas hoofdstuk 18. En vanuit dat oogpunt, hoe moeten we dan dat stukje dan wel lezen? Wel, ik geloof dat het heel belangrijk is om het stukje wat we gelezen hebben, zoals elk stukje uit de evangeliën, om dat te lezen in het licht van de samenhang van de volledige geschiedenis, het volledige grote verhaal dat Lucas ons wil vertellen. Ik geloof dat alle vier de apostelen, alle vier de evangelisten willen dat wij hun boodschap over de Heer Jezus Christus, dat we dat lezen vanuit de schaduw van het kruis, om het zo te zeggen. Ik geloof dat de evangelisten heel duidelijk willen dat we elk stukje in hun evangelie lezen met het einde voor ogen. Kijk, iedereen van u weet waar het uiteindelijk op aankomt in elk van de vier evangeliën. Als je morgen begint met de evangelie van Lucas te lezen, dan weet je van meet af aan, voordat je begonnen bent, waar het uiteindelijk op zal eindigen. Je weet dat het uiteindelijk eindigt met de dood en de opstanding van de Heer Jezus Christus, zijn plaatsvervangende werk dat hij verricht heeft tot redding en vergeving van zonde en schuld. En ik geloof dat we elk stukje in de evangeliën moeten lezen vanuit dit oogpunt. Ik ben ervan overtuigd dat ook de apostelen zelf heel duidelijk maken dat we ook zo'n evangeliën horen te lezen. Kijk, als we nu bij Lucas stilstaan, laten we maar eens kijken bij Lucas. Hij is de man die ons van meet af aan vertelt over de komst van Johannes de Doper. Dat is eigenlijk de aanloop van zijn evangelie. Hoe dat tot stand komt. En dan vinden we dat hij het is die ons nadrukkelijk vertelt hoe Zacharia, de papa van Johannes de Doper, bij zijn geboorte een woord van de Heere profeteert over zijn zoon. En moet je eens horen wat hij zegt over zijn zoon. En de horizon die hij daarmee schildert. Hij zegt, en jij kind, Lucas 1 vers 76, voor zij die het willen volgen, en jij kind zult een profeet van de Allerhoogste worden genoemd, want jij zult voor het aangezicht van de Heer heen gaan om zijn wegen te bereiden, om zijn volk kennis van de behoudenis te geven in de vergeving van hun zonden, door de innerlijke barmhartigheid van onze God, waarmee de opgang uit de hoogte ons zal bezoeken. Dus van meet af aan spreekt Zacharia over zijn zoon dat hij de wegbereider is. Hij moet het volk bewust maken van de behoudenis die God bereid heeft voor zijn volk. En die behoudenis is de vergeving van zonden. Johannes de Doper moet de mensen bewust maken dat ze vergeving nodig hebben, want God komt eraan, God zal ingrijpen en hij zal die behoudenis, die vergeving van zonden eindelijk brengen. Dat is de horizon die meteen vanaf het begin van het evangelie heel duidelijk geschilderd wordt. En als ik een sprong mag maken naar het einde toe, naar die laatste momenten die de Heer Jezus doormaakt met zijn discipelen, voordat hij naar het kruis gaat, is het juist Lucas die het lijden en de dood die de Heer Jezus te wachten staat, heel nadrukkelijk verbindt met het nieuwe verbond, de vergeving van zonden. We lezen in Lucas 22, vers 20, dat de Heer Jezus spreekt tot zijn discipelen als hij die beker neemt en geeft dan en hij zegt, deze drinkbeker, zegt hij, is het nieuwe verbond. en mijn bloed, dat voor u vergoten wordt. Kijk, het nieuwe verbond, dat beloofde, zoals de meesten onder ons wel weten, heel nadrukkelijk de vergeving van zonden. Jeremia 31, ik lees het hier voor in vers 34, dan zegt de Heere God, ik zal hun ongerechtigheid vergeven en hun zonden niet meer gedenken. Dus voor Lucas wordt Jezus bloed vergoten tot vergeving van zonden. En wat zo heel bijzonder is in datzelfde hoofdstuk, als je dan verder leest, en de Heer Jezus in Gethsemane is met zijn discipelen, en eigenlijk zijn arrestatie op elk moment kan gebeuren, dan is Lucas in dat opzicht zo uniek, dat hij daar uit de woorden die uit de mond kwamen van de Heer Jezus, ons nadrukkelijk neerschrijft. Want de Heer Jezus identificeert zich daar zelf heel nadrukkelijk met die leidende knecht van de Heer uit Jesaja hoofdstuk 53. De Heer Jezus zegt heel duidelijk in Lucas 22 vers 37 over zichzelf, zegt hij dit. Want ik zeg u dat dit wat geschreven staat aan mij in vervulling moet gaan. En dan citeert hij Jesaja 53 vers 12. Met de wettelozen is gij gerekend. Einde citaat. En dan zegt de Heer Jezus, immers, dat wat mij betreft, heeft een vervulling. De Heer Jezus ziet zichzelf nadrukkelijk als die leidende dienstknecht van God uit Jesaja 53. En weet je wat er zo opmerkelijk is? Als je dan naar Jesaja 53 gaat, dan zie je dat het inderdaad vers 12 is, dat stukje wat de Heer Jezus citeert. Maar weet je wat er direct aan vooraf gaat? In vers 11, dan staat er dit. Door zijn kennis zal mijn knecht, de rechtvaardige, velen rechtvaardig maken. En hun ongerechtigheden zal hij dragen. Ik vind dat zo opmerkelijk dat de Heer Jezus nadrukkelijk zegt, de schrift geeft het voor zegt, ik moet als een wetteloze gearresteerd en veroordeeld worden. Maar de schrift zegt nadrukkelijk van deze man, die als een wetteloze beschouwd is, dat hij de rechtvaardige van God is. En dat door die rechtvaardige velen zullen gerechtvaardigd worden. Dat klinkt nogal redelijk Paulusachtig als je het mij vraagt wat je hier vindt in Jesaja hoofdstuk 53. Dus de manier waarop de Heer Jezus redding zal brengen volgens Lucas is allereerst door zijn bloed te geven, door vergeving van zonden, maar ook door die rechtvaardige te zijn die voor velen zal rechtvaardig maken. Ik denk dat dat belangrijk is om dat te zien, voornamelijk vanuit het oogpunt wat we nu gaan doen, is dat stukje in Lucas hoofdstuk 18, vers 9 tot 14, wat we gelezen hebben, overdenken. Want wat de Heer Jezus nu het over heeft in dat stukje, kijk maar eens samen met mij, is onderwijs dat de Heer Jezus geeft over rechtvaardiging. Je kan heel duidelijk zien dat de Heer Jezus, wanneer hij die gelijkenis vertelt en tot zijn climax komt, in vers 14, dat het Jezus' bedoeling is om de aandacht te vestigen op het feit hoe iemand nu gerechtvaardigd kan worden en hoe niet. Kijk maar in vers 14. Dan zegt de Heer Jezus aan het eind van zijn gelijkenis, als hij tot de conclusie komt, ik zeg u, deze, dus die tollenaar, die ging gerechtvaardigd terug naar zijn huis, in tegenstelling tot de ander, die fariseer dus, want ieder die zichzelf verhoogt zal worden vernederd. Maar wie zichzelf vernedert, zal worden verhoogd. Natuurlijk mag je niet verwachten dat je hier in het evangelie nadrukkelijk, zeg maar, het gehele onderwijs vindt over wat de rechtvaardiging op grond van geloof nu is. Maar ik denk, de Jezus is nog niet gegaan naar het kruis, maar ik denk dat je heel duidelijk hier al mag zien dat de Heer Jezus een heel duidelijke stuwing heeft en toont en in de richting houdt van hoe iemand nu gerechtvaardigd voor God kan staan. Door deze gelijkenis heen heeft de Heer Jezus de aanzet en heel belangrijk onderwijs. Want tot wie spreekt de Heer Jezus hier deze gelijkenis? Kijk maar eens in vers 9. Hij nu zei ook tot sommigen die van zichzelf vertrouwden dat zij rechtvaardig waren en de overigen verachten deze gelijkenis. Dus de Heer Jezus geeft nadrukkelijk met deze gelijkenis een groep mensen op het oog, die van zichzelf geloven dat zij rechtvaardig zijn. En voor deze groep staat één persoon model in die gelijkenis, en dat is die fariseer. Nu, fariseers en tollenaars, dat zijn de meest uiteenlopende contrasten die je kan maken. De fariseer werden beschouwd als de mensen die het meest nauwlettend de wet volgden. Ze werden beschouwd als de meest godsgetrouwe mensen die er leefden onder het volk Israël. Dat was de groep waar iedereen met aanzien en respect naar opkeek. Terwijl langs de andere kant een tollenaar, iemand die belastingen inde voor de grote vijand, voor de Romeinen, veracht werd en beschouwd werd als een grote landverrader, een afvallige. Dus de Heer Jezus schildert een enorm groot contrast tussen de meest gewaardeerde mensen onder Gods volk en de meest verachte mensen onder Gods volk. Nu, die meest gewaardeerde mensen, die fariseer, die hier naar voren geschoven wordt, niet alle fariseeren waren zo, maar de Heer Jezus gebruikt het voorbeeld omdat deze mensen geëerd en gerespecteerd werden. Wat voor gerechtigheid bezit nu deze groep die hier door de Heer Jezus wordt aangeduid in die fariseer? Ik denk dat de Heer Jezus daar heel duidelijk over is, hoe deze mensen zichzelf zagen. De Heer Jezus zegt nadrukkelijk dat deze man, hij komt dus in de tegenwoordigheid van God, en hij begint daar de Heere God te danken. En hij zegt: O God, ik dank u dat ik niet ben zoals de overige mensen, rovers, onrechtvaardige overspelers, of ook als deze tollenaar. Kijk, deze man, die beschouwt zichzelf als een zeer deugdzaam iemand, die oprecht is in alles wat hij doet, en daar, en dat is het clou van de zaak, daar stelt hij al zijn vertrouwen in. Hij is iemand die zich houdt aan de geboden van de Heere God, net zoals trouwens de geschiedenis die hier zal opvolgen, die rijke jongeling. In Lucas hoofdstuk 18, vers 18, maar daar kom ik straks bij terecht. Maar voor het aangezicht van God vertrouwde deze fariseer, deze man, op zijn eigen deugdzaamheid en alle oprechtheid. En ik denk, als je daarbij nadenkt, dat de meeste van u direct een aantal mensen voor de aandacht komen, die net zozeer in onze dagen mensen zijn die deugdzaam zijn. Goede mensen die van zichzelf vertrouwen, net zoals deze man vertrouwt, dat ze rechtvaardig zijn. Mensen die van zichzelf zeggen dat ze niemand niet bestelen, niemand niet tekort doen, niemand kwaad doen, trouw blijven aan hun partner. Ik ken menige mensen die zo, net zoals deze man hier, eerlijk en oprecht over zichzelf spreken. Maar er is nog meer. Kijk, deze man zegt verder in zijn gebed: ik vast 2 maal in de week, ik geef 10e van al mijn inkomsten. Dus deze man, zijn gerechtigheid, die is niet alleen gericht naar zijn medemens. Maar zijn gerechtigheid is ook op de Heere God gericht. Hij ziet zichzelf als iemand die toegewijd en trouw leeft in deze wereld onder Gods volk. Hij ziet zichzelf als iemand die God geeft, om het met de woorden van de Heer Jezus te zeggen, die God geeft wat God toekomt. Zo ziet hij zichzelf. Dus deze man, zijn gerechtigheid is niet alleen deugdzaam, maar ze is ook godsdienstig. Niet alleen op mensen gericht, maar ook op de Heere God gericht. En het derde wat ik wil zeggen over het hoofdkenmerken van deze gerechtigheid van deze man, en misschien was voor mij het meest onthullende, want dit was mij tot op heden wel degelijk ontgaan. Deze man, als hij zichzelf beschouwt, ziet naar zijn eigen gerechtigheid, zijn gerechtigheid die hij bezit, dan ziet hij die gerechtigheid als een gave van de Heere God. Want, wat vinden we nadrukkelijk? Dat deze man zegt: O God, ik dank u dat ik niet ben zoals de overige mensen. Met andere woorden, ik denk dat je een belangrijk onderscheid moet maken, dat hij zichzelf niet ziet als iemand die het allemaal zelf gedaan heeft, die de geboden nauwlettend heeft bewaard en zodoende voor God kan verschijnen, maar dat hij zichzelf ziet als iemand die er voor zichzelf van overtuigd is van, wat er in zijn leven zichtbaar is geworden, is wat dat God in mij heeft gewerkt. Anders heeft het geen enkele zin om God daarvoor alle eer te geven. En dat is wat deze man doet. Hij heeft de Heere God alle eer. Hij dankt God voor deze haven. Maar weet je wat er zo bijzonder is? Als hij nu God dankt voor deze haven, dat het voor de Heer Jezus eigenlijk niet goed toe doet. Als dat nu iets is wat dat God in hem gewerkt heeft, of dat hij het zelf in eigen kracht heeft gedaan. Dat is niet het punt. Weet je wat het grote probleem is? Dat deze man vertrouwt op wat zelfs God in hem heeft gewerkt, om te kunnen verschijnen voor de Heere God. Of dat het nu van hem is, of dat het nu door God gewerkt is, dan maakt het punt niet uit. Zijn grote fout die hij maakt, is dat hij vertrouwt op zichzelf, om zo in de tegenwoordigheid van God te kunnen komen. En dat is nu wat de Heer Jezus wil zeggen, dat hij niet alleen ziet op de verkeerde persoon, namelijk zichzelf, maar dat hij ook vertrouwt op de verkeerde gerechtigheid, die weliswaar in zijn ogen door God in hem is gewerkt. Zitten we op het juiste spoor? Kunnen we zo naar deze gelijkenis kijken? Ik denk dat dat heel belangrijk is om dat een moment af te vragen. En daarom wil ik uw aandacht vestigen op wat er vooraf gaat aan dit gedeelte. Lucas hoofdstuk 17 vers 10. Want wat zegt de Heer Jezus daar? Zo ook u. Wanneer u alles hebt gedaan wat u is bevolen, zeg dan, we zijn nutteloze slaven. Want wat wij behoorden te doen, hebben wij gedaan. En ik vind dat verbazingwekkend. Het is dat net alsof de Heer Jezus dat hier zegt met die fariseer op het oog en die gelijkenis. Want deze man somt al zijn deugdzame godsdienstige daden op. Maar de Heer Jezus richt de aandacht niet op het feit of deze man dan nu wel oprecht allemaal heeft gedaan, of dat hij inderdaad zo nauwlettend die wet heeft gevolgd. Want wat voor de Heer Jezus belangrijk is, zelfs al heb je alles nauwkeurig gevolgd en gedaan wat God van jou vraagt, dat lezen we toch hier, dan blijft dat, verandert dat helemaal niets aan wie dat je bent. Je blijft een nutteloze slaaf, zegt de Heer Jezus. Het maakt hier jou niet beter om. Het verandert jou niet in wezen wie je bent als je doet alles wat van jou gevraagd wordt. En dat geeft wel heel grote gevolgen voor die fariseer in onze gelijkenis. Want dat blijkt ook uit het einde van die gelijkenis, wat de Heer Jezus zegt over deze fariseer. Laten we nog eerst kijken naar die tollenaar, en dan de eindconclusie van de Heer Jezus. De tollenaar echter bleef op een afstand staan. Hij wilde zelfs zijn ogen niet opheffen naar de hemel, maar sloeg zich op de borst en zei, o God, wees mij de zondaar genadig. En dan zegt de Heer Jezus, ik zeg u, deze ging gerechtvaardigd terug naar zijn huis, in tegenstelling met de ander. Dus die fariseer, die rechtvaardige, deugdzame, trouwe, toegewijde man, die God dankt voor zijn gerechtigheid, zegt de Heer Jezus, die werd niet gerechtvaardigd. Maar die staat nog steeds veroordeeld voor het aangezicht van God. Dat is de schokkende realiteit. Jezus onderwijs over rechtvaardiging en rechtvaardig zijn voor het aangezicht van God is heel direct, heel open en heel duidelijk. Maar wat rechtvaardigt dan die tollenaar? Waarin is die tollenaar dan zo anders dan die fariseer? Ik denk dat ik dat heel nadrukkelijk zie in het feit dat deze man sowieso al op een afstand blijft staan. En deze man helemaal in niets op zichzelf vertrouwt. Maar wat hij vertrouwt en wat hij zoekt, is de genade en de barmhartigheid van God. Dat is wat deze man doet. Hij ziet zichzelf als een zondaar. En weet dat er maar één ding is waar hij zich op kan werpen. O God, wees mij genadig. Hij weet alleen dat hij zich kan toevertrouwen aan Gods genade, want hij heeft geen enkele bodem om op te kunnen staan voor het aangezicht van God. En dan zie je heel nadrukkelijk dat de Heer Jezus zegt, ik zeg u, zegt hij, dat deze man gerechtvaardigd, met andere woorden, acceptabel voor God, terug naar zijn huis kan gaan. In tegenstelling tot die fariseer. Kijk, wij die ons natuurlijk, in tegenstelling, aan de andere kant van het kruis bevinden, Ja, die weten nu veel duidelijker nog, of wat de Heer Jezus hier al in aanzet aangeeft, hoe dat er iemand die een zondaar is, gerechtvaardigd kan worden voor het aangezicht van God. Het onderwijs van de apostel Paulus is daar inderdaad heel duidelijk over. Hij zegt, hem die geen zonde gekend heeft, de Heer Jezus, heeft hij, de Heere God, voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. Dus met andere woorden, door alleen op Christus al onze hoop en vertrouwen te stellen in geloof, en zo verenigd te worden met de Heer Jezus, en in hem bevonden te worden, alleen langs deze weg wordt Jezus gerechtigheid, zijn deugdzaamheid, zijn toewijding, zijn godsvrucht, als ik zo zijn gerechtigheid mag omschrijven, ons nu door geloof toegerekend. En dan ben ik bij het volgende punt. Is er dan, en wat de Heer Jezus rond deze gelijkenis zegt, een stille hint te vinden, dat de Heer Jezus ook zichzelf ziet als de enige grondslag waarop dat mensen kunnen staan? Want dat is wel een belangrijk punt natuurlijk. We hebben al gezien dat de Heer Jezus zich in Lucas 22 identificeert met Jesaja 53, de leidende knecht van God, de rechtvaardige die velen zal rechtvaardigen. Maar hier, en wat erop volgt, in die geschiedenis van die rijke jongeling, ligt er nog iets heel bijzonders opgesloten. En dat wil ik heel kort met u lezen, in Lucas hoofdstuk 18, vers 18 tot vers 21. Dan lezen we, en een overste vroeg hem aldus, goede meester, wat moet ik doen om eeuwig leven te beërven? Jezus echter zei tot hem, wat noemt u mij goed? Niemand is goed dan één, God. De geboden kent u, u zult geen overspel plegen, u zult niet doden, u zult niet stelen, u zult niet vals getuigen, eer uw vader en uw moeder. Maar hij nu zei, dit alles heb ik onderhouden, van mijn jeugd, of, klinkt u dan niet bekend in de oren, broeders en zusters? Lijkt dat niet zoveel op dezelfde houding als die fariseer die we vonden in de tegenwoordigheid van God in de gelijkenis? En let erop hoe de Heer Jezus nu ook die ingaat op het feit of die man nu hier van zichzelf de waarheid vertelde of niet. Oh, in onze ogen komt dat natuurlijk heel arrogant over als iemand dit zo meent te zeggen. Maar deze man is oprecht. Maar de Heer Jezus gaat daar niet op in. Kijk, we hebben gezien in Lucas hoofdstuk 10 dat de Heer Jezus al nadrukkelijk gewezen heeft dat als een persoon doet alles wat van hem gevraagd wordt, dat hij dan een nutteloze slaaf blijft die nooit daarop zijn vertrouwen kan stellen om op grond van deze dingen gerechtvaardigd te worden voor de Heere God. Maar wat zegt de Heer Jezus? Wat is zijn antwoord hierop als deze man het zo stelt, dat hij van zijn jeugd aan dit nadrukkelijk heeft gedaan? Dan lezen we vers 22. Toen u Jezus dit hoorde, zei hij tot hem, nog één ding komt u tekort. Verkoop alles wat u hebt en verdeel het onder de armen en u zult een schat hebben in de hemelen. En kom, volg mij. Toen hij echter dit hoorde, werd hij zeer bedroefd, want hij was zeer rijk. Dus wanneer dat het aankomt op rechtvaardigingen, maakt het helemaal niet uit of dat die jongeling nu oprecht en waarachtig is en wat hij heeft gezegd, of dat dan nu klopt, als hij zegt dat hij de geboden heeft onderhouden van zijn jeugd af, daar gaat de Heer Jezus niet op in. Waar de Heer Jezus op ingaat is, waar vertrouwt deze man nu op? Dat is het grote punt. Jezus wijst erop dat deze man één ding tekort komt. Eén ding heb je tekort, zegt de Heer Jezus. Verkoop alles wat je hebt, verdeel het onder de armen, en je zult een schat hebben in de hemel, en kom en volg mij. Eén ding. Is dat niet opmerkelijk? Deze man heeft zo nauwgezet geleefd naar de geboden van God, van zijn jeugd aan, en toch komt hij één ding tekort om perfect te zijn. Eén ding, waardoor dat hij niet perfect en volmaakt voor God staat, en het eeuwig leven kan ontvangen, en het koninkrijk van God kan binnengaan. Eén ding. Hoe goed dat hij ook dit geboden van God heeft nageleefd, er is nog steeds iets wat hem ontbreekt. En ik vind dat zo opmerkelijk. Want, laten we eerlijk zijn, als je het antwoord van de Heer Jezus hoort, één ding, zegt de Heer Jezus, maar als ik goed lees, dan lees ik niet één ding, dan lees ik drie dingen. Want de Heer Jezus zegt, één ding heb je tekort, verkoop alles wat je hebt. Ten tweede, geef het aan de armen. Verdeel het onder de armen is niet onder de armen hier verdelen. Maar geven aan de arme mensen. Maar zo wordt dat vaak ook wel eens in een grap uitgelegd. En ten derde zegt de Heer Jezus, volg mij. Ik zie daar drie dingen in. Hoe kunnen die drie vereisten van de Heer Jezus eigenlijk één ding zijn? En ik geloof dat de Heer Jezus hiermee het volgende wil zeggen. Beste jongeman, je klampt je zo vast aan jouw bezittingen, aan jouw geld, aan jouw vermogen. Eén ding is nodig. Dat je nu, in plaats van jou daaraan vast te klampen, dat je nu gaat vastklampen aan mij, zegt de Heer Jezus. Dat is het ene ding dat je nodig hebt. Uw handen zijn gevuld met uw rijkdom, uw goederen en uw bezit. Ik wil dat je dat loslaat. En ik wil dat je mijn uitgestoken hand aanneemt. Kom, volg mij. Maar wat deze man, dat ene ding dat hij werkelijk nodig heeft, daarvoor moet hij alles laten vallen, wat hij nu in zijn handen zo krampachtig vasthoudt. Dat ene ding ontbreekt hem. En daarom moet hij alles waar hij zich nu aan vastklampt, gewoon loslaten. Kijk, de armen, als er zo'n transactie plaatsvindt tussen een persoon en de Heer Jezus, de armen zijn er altijd de begunstigden van. Iedereen wie de Heer Jezus kostbaarder vindt, of zijn geld, goederen en bezit, iedereen zal dat wat hij dan heeft en op daartoe heeft vertrouwd, zal dat van sowieso geven aan de armen. Want het gaat hier niet om die armen. Vele mensen focussen zich daarop. Het gaat hier niet om die armen. Het gaat er hier om wat er gebeurt tussen deze man en de Heer Jezus. Dat is de kwestie van die zaak hier. En dan zegt de Heer Jezus, jouw man ontbreekt één ding. En weet je wat dat ene ding is? Dan ben ik. Dat ontbreekt u. Verlaat jou nu volledig op wie ik ben. Dat is het enige wat telt. Dus ja, broeders en zusters, volgens mij is er een heel duidelijke aanwijzing dat de Heer Jezus aangeeft dat de grondslag waarop mensen kunnen gerechtvaardigd zijn voor God, het eeuwig leven kunnen ontvangen, dat Hij dat zelf is. Ik geloof dat de Heer Jezus hier duidelijk daarnaartoe verwijst. Hij is die rechtvaardige, door wie vele rechtvaardigen zullen gerechtigheid worden aangerekend op grond van geloof. Dat is wat de Heer Jezus, deze man, hier in de kern opeist. En ik wil daar nog een paar praktische conclusies aan verbinden. Ik geloof dat de Heer Jezus inderdaad het onderwijs van Paulus onderwijst, de leer van de rechtvaardiging op grond van geloof, op basis van de gerechtigheid die toegerekend wordt, de gerechtigheid van de Heer Jezus zelf. Er is geen gerechtigheid uit de mens, geen enkele. En als ik naar de apostel Paulus zijn verhaal hoor, hoe hij zichzelf beschouwt, en dat verhaal vind je in Filippenzen hoofdstuk 3, dan ben ik zo geneigd om te geloven dat hij bijna die fariseer is uit Lucas hoofdstuk 18. Je moet eens kijken in Filippenzen hoofdstuk 3 wat dat Paulus van zichzelf zegt. Filippenzen hoofdstuk 3 vanaf vers 4. Als iemand anders meent op vlees te kunnen vertrouwen, ik nog meer, zegt Paulus. Besneden op de achtste dag, uit het geslacht van Israël, van de stam van Benjamin, een Hebreër uit de Hebreeën, en wat de wet betreft, een fariseer. Wat de ijver betreft, een vervolger van de gemeente, wat de gerechtigheid betreft, die in de wet is, onberispelijk. Maar wat winst voor mij was, heb ik om Christus wel schade geacht. Jazeker. Ik acht ook alles schade te zijn om de uitnemendheid van de kennis van Christus Jezus mijn Heer, om wie ik de schade van alles heb geleden en het als vuilnis acht, opdat ik Christus mag winnen en in hem bevonden word, niet in het bezit van mijn gerechtigheid die uit de wet is, maar van die welke door het geloof in Christus is. De gerechtigheid die uit God is, gegrond op het geloof. Om hem te kennen en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap aan zijn lijden, terwijl ik aan zijn dood gelijkvormig word, om hoe dan ook te komen tot de opstanding uit de doden. Broeders en zusters, dat is niet enkel het onderwijs van de apostel Paulus. Dat is ook, geloof ik, heel duidelijk het onderwijs van de Heer Jezus Christus. En dan wil ik de volgende bewerking maken. Niets van wat wij doen is voor God een reden om ons aan te nemen. Niets van wat wij doen is voor God een reden om ons aan te nemen. De enige basis van onze rechtvaardiging waarop we kunnen staan voor God is Jezus Christus en niet ons. Want het maakt niet uit hoe deugdzaam, hoe rechtschapen of hoe godsdienstig mensen ook mogen zijn. Of dat God aan u gewerkt heeft in ons, of dat het iets is wat we zelf doen, maakt allemaal niet uit. Want dat is niet de basis waarop mensen door God kunnen worden aangenomen. Ik denk dat het belangrijk is ook voor ons christenen. Want iedereen van ons die worstelt elke dag met die inwonende zonde in ons leven. En we mogen niet uit het oog verliezen, broeders en zusters, dat wij Gods aangenomen geliefde kinderen zijn, alleen op grond van wie Jezus Christus is. Want wij allen falen zeer dikwijls, zegt Jacobus, en ik zeg dat dagelijks amen op. Want broeders en zusters, waar gaan we naartoe gaan? Als we falen ten aanzien van onze medemensen, ten aanzien van onze werkgever, als we falen ten aanzien van onze broer en zuster, als we falen ten aanzien van onze man, vrouw, als we falen als ouders, waar gaan we dan terecht kunnen, als wij niet kunnen vertrouwen op de gerechtigheid die in Jezus Christus is? Waar kunnen we dan heen? Want hoe kan ons falen ons soms niet zo ons moedeloos en ontgoocheld maken? En dat toont iedere keer aan dat we geneigd zijn als mensen om het te zoeken in onszelf. En het niet te zoeken in onze ene ware gerechtigheid. En dat is de Heer Jezus Christus zelf. Wat gaan we doen als de Satan er ons aan herinnert dat er eigenlijk geen enkele daad is. Geen enkele daad in ons leven die we 100% doen met zuivere bedoeling voor de Heer. Hoe gaan we dan kunnen hem weerstaan? Want de schrift zegt, weerstaat de duivel en hij zal van u vlieden. Hoe kunnen we hem weerstaan? Als we ons niet kunnen vastklampen aan die ene ware realiteit. Dat de Heer Jezus onze gerechtigheid is. Als we dat vasthouden, als we dat kunnen zeggen en daarop kunnen staan. Dan moet de duivel in alle omstandigheden van ons vlieden. Ik denk dat dat heel belangrijk en heel praktisch is voor het leven van elke dag. En mijn laatste punt wil ik eigenlijk komen naar het avondmaal dat we met elkaar vieren. Ik geloof dat de Heer Jezus alle eer moet krijgen die hem toekomt en niet de helft. Ik geloof dat de Heer Jezus alle eer moet krijgen die hem toekomt en niet de helft. Hoe kom ik daarbij? Wel, de helft van het werk van de Heer Jezus, dat bestond erin dat hij onze verantwoordelijkheid, dat hij onze straf op zich heeft genomen voor onze zonden. Maar de andere helft van zijn werk is dat hij het volmaakte, het deugdzame, het Godgetrouwe, godsvruchtige leven heeft geleid. Dat God eigenlijk van iedere mens die geschapen is naar zijn beeld en zijn gelijkenis verwacht. En dat ons deel wordt wanneer we door geloof verenigd worden met de Heer Jezus Christus. Dan wordt zijn gerechtigheid ons aangerekend. Dus laten we de Heer Jezus niet beroven van de eer die hem toekomt. Door hem alleen maar te danken dat hij gestorven is voor onze zonden op het kruis. Want dat is het eerste dat we moeten aan denken. En inderdaad, hij is gestorven. Hij is inderdaad opgestaan voor onze vergeving van onze zonden. Maar hij heeft ook het volmaakte rechtvaardige leven geleid dat wij moesten leiden. We hebben niet alleen nood aan vergeving. Maar we hebben ook nood aan die volmaaktheid, aan die volkomendheid van de Heer Jezus Christus. Zonder de welke niemand kan staan voor het aangezicht van God. Zelfs al zijn zijn zonden vergeven. Dan nog hebben wij niet de volmaaktheid en de volkomendheid in onszelf. Om zo op grond van onszelf voor God te staan. We hebben zijn volkomenheid en zijn volmaaktheid nodig om zo voor het aangezicht van God te kunnen staan. Laten we dan ook de Heer Jezus alle eer geven die hem toekomt. En niet de naam.